Kerkraad, het uur jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A.N. van der Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 19. Ook zal er gelezen worden uit de Heidelbergse Catechismus zondag 15. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten DV zondag 7 februari. Om 9:30 dominee A.N. van der Wind en om 6:30 dominee M. Goudriaan uit Ede. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. We vragen u om uw gave digitaal te geven of over te maken. De voorzang is Psalm 72 vers 1. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid. Aans koningszoon om uw knechten te richten met beleid. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu gaan zingen van Psalm 69, het eerste vers, in deze dienst waarin we stilstaan bij het lijden, in het bijzonder het lijden van onze Heer Jezus Christus, zingen we uit de lijdenspsalm, psalm 69, vers 1. O God, verlos en red mij uit de nood, de wateren zijn tot aan de ziel gekomen. Psalm 69, vers 1. Nadat wij het geloof hebben beleden, het geloof in God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en ook in Hem die geleden heeft voor onze zonden, daarna zingen we van Psalm 64, vers 9, dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van de Heer, zijn lof verbreiden. En wat er verder volgt in Psalm 64, vers 9, na de belijdenis van het geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen bidden om het licht van de Heilige Geest wanneer wij de schriften openen. Laten wij bidden. Grote God, barmhartige Vader, tot u komen in ons gebed deze avond. U roept ons samen. Op deze dag, de dag die is gewijd in uw kerk, gewijd aan uw dienst, zoals u het bij de schepping hebt gezegd, hebt gedaan, dat die ene dag, de rustdag, door u werd geheiligd en werd gezegend. En zoals voor de christelijke kerk de eerste dag is geheiligd door de opstanding van Christus, Hij die alles heeft volbracht, Hij die ons rust brengt, ze mogen ook deze dag uw rust ontvangen. U die de schepper bent. U die ons geroepen hebt, geschapen. Ons geroepen hebt. Ons de weg wijst. Ook van werken en rusten. U die God die ons in Christus ook nodigt tot het evangelie. Heer Jezus zelf heeft gesproken, komt allen tot mij. Ik zal u rust geven. Heren, daar danken en prijzen we u voor. En zo krijgen we ook deze dag weer uit uw hand. U geeft ons het leven. U geeft ons het woord. En we zijn rijk gezegend dat we ook in deze tijd middelen hebben om zo bijeen te zijn. In het luisteren naar uw woord. In het aanroepen van uw naam. Ook in het zingen en zo ook verbonden te zijn. We danken u voor, Heren. We bidden dat u ook zelf bij ons bent. U die niet aan een plaats bent gebonden, maar u die wel in uw gemeente woont en werkt en spreekt door de bediening van het evangelie. Wilt u dat ook vanavond zegenen? Help ons daarin. Wanneer we luisteren, wanneer we spreken, geef ons een concentratie. Dat we mogen zien wie de Heer Jezus is. Wat Hij gedaan heeft. Wat het voor ons betekent. Hoe U spreekt in ons leven. Heer, open onze oren, open onze harten. Dat we ook buigen onder Uw woord. Gehoorzaam en ootmoedig. Vanwege onze zonden en gebreken. Onze onwaardigheid. Dat we ook buigen onder Uw woord. Wanneer U genade afkondigt. Voor zondaren. Die tot Christus vluchten. En dat we ons daarin mogen verblijden. U bidden we dat u zo uw zegen schenkt. In heel deze dienst. Dat u met kracht komt. Dat u ons oefent in het geloof. Bewaar ons ook bij uw woord. En wanneer we in deze tijd ook zoveel missen. Ook het zien van de gemeente, van elkaar. Heere, geef dat we geoefend worden in het geloof zonder te zien. Dat u de getrouwe God bent. Dat wij geloven in de gemeenschap der heiligen. Dat wij geloven in de Heilige Geest. Die ook nu werkt. Die ook nu doorgaat om mensen te roepen en tot leven te wekken. Uit hun geestelijke dood. Om mensen te trekken tot bekering. En de kerk te bouwen. Heere, onze ogen zijn op u. Schenk zo uw hulp en zegen. Vergeef ons het verkeerde, Heere. Alle ongerechtigheid, zie ons daarvoor aan in Christus. Mogen ook vanavond u verheerlijken. Door gehoorzaam te luisteren. Door u gelovig lief te hebben. Door te zien wie u bent. Breid uw kerk over heel de wereld uit. Geef tot onder alle volken velen worden ingewonnen. Voor Christus als hun koning en zaligmaker. Om voor hem te buigen. Om hem te lief te hebben en te belijden. Om toe te leven naar uw grote toekomst. Heer Jezus Christus. Maranatha, kom toch. In uw heerlijkheid. En dat u alles nieuw maakt. Dat er geen onrecht en leed. Geen zonde en dood meer zal zijn. Maar leven en vrede. Tot in eeuwigheid en u wordt geprezen. Wij bidden van u. Wilt u zo ons horen en ons nabij zijn. Met het licht van uw Heilige Geest. Als we in de Bijbel lezen. Als dat woord wordt verkondigd. En dat naar uw belofte. Zo mogen op u vertrouwen. En zo geef het in uw handen, Heere. Het is toch uw zaak. Wanneer we de eredienst houden en ons kerk als gemeente zo voortgaan. Het is toch uw kerk. En daarop is onze hoop en verwachting. In Jezus' naam. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel in het Evangelie naar Johannes in hoofdstuk 19. Johannes 19, vers 1 tot en met 16. In de Bijbel lezen we uit het Nieuwe Testament het evangelie zoals dat beschreven is door Johannes in hoofdstuk 19. En daar luidt het woord van God als volgt. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om. En zeiden... Gegroet, koning van de Joden. En ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten. En zei tegen hen, zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, zie, de mens... Toen de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, neemt u hem en kruisig hem. Want ik vind in hem geen schuld. Jonen antwoordde hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd en hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem, spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. En daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft een grotere zonde dan u. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten, maar de Joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt en in het Hebreeuws Gabbata. Het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het 6e uur. En hij zei tegen de Joden, zie, uw koning. Maar zij schreeuwden, weg met hem. Weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen, moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. Tot zover uit de Bijbel. En vanavond staan we stil bij zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus als de stof voor deze leerdienst, zondag 15. En daarin staan de volgende vragen en antwoorden. Wat verstaat u onder het woordje geleden? Dat hij tijdens heel zijn leven op aarde, maar in het bijzonder aan het einde daarvan, Gods toren tegen de zonde van heel het menselijk geslacht aan lichaam en ziel gedragen heeft. Om met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige veroordeling te verlossen en voor ons de genade van God, de gerechtigheid en het eeuwige leven te verwerven. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Om ons, doordat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld werd, te bevrijden van het strenge oordeel van God dat ons treffen zou. Betekent het iets meer dat hij gekruisigd is dan dat hij op een andere wijze gestorven zou zijn? Ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vloek die op mij lag op zich geladen heeft. Want de dood aan het kruis was door God vervloekt. Tot zover zondag 15. Het gaat hier over het lijden. En dan zijn er 3 punten in de preek. Ten eerste wat ons lijden ons vertelt. Ten tweede wat voor lijden Jezus treft. En ten derde wat het kruis mij vertelt. Dus wat ons lijden ons vertelt. Ten tweede wat voor lijden Jezus treft. En ten derde wat het kruis mij vertelt. We zullen gaan zingen van Psalm 90, het 4e vers. Door uw toren vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. Psalm 90, vers 4. Thank you. Gemeente, het lijden. Wat verstaat u onder lijden? Wordt in deze wereld zoveel geleden en wellicht is er iets waar u onder lijdt, zelf, of waar je aan denkt. Lijden. Wanneer door armoede kinderen sterven. Of het lijden van vluchtelingen op Lesbos onder die uitzichtsloze situatie. Het lijden van christenen in de strafkampen van Noord-Korea. Wat verstaat u onder lijden? En velen kunnen ook wel iets noemen uit eigen ervaring. Zoals het verlies van iemand die veel voor je betekende. Of voortdurende problemen in uw huwelijk. Of de oplichting waardoor u in de schulden kwam. Of de psychische ziekte in het gezin. Maar betekent het ook iets? Dat lijden. Wat zegt het? Nou, vanuit de Bijbel kunnen we daar verschillende dingen over zeggen. Die ga ik nu niet allemaal opnoemen. Maar een van die dingen die we uit de Bijbel kunnen zeggen over het lijden, dat is dat het lijden ons herinnert aan de vloek. De vloek die op deze wereld rust. Sinds de zondeval in Genesis 3, zodat heel de schepping zucht in allerlei gebrokenheid. Wanneer de mens Gods gebod zou overtreden, dan zou die mens sterven. De dood zou in de wereld komen. En het is gebeurd. Alles ligt nu onderworpen aan de vloek. De schepping raakte ontwricht. Het leven ging ontbinden. Er kwam pijn en moeite. Er kwam onderlinge verwijdering tussen mensen. Moord en egoïsme, bedrog. De schrift die zegt heel de wereld ligt in het boze. En de schepping die zucht onder zinloosheid, onder lijden, wat God zo goed had geschapen, zeer goed, zo prachtig, in vrede. Dat hebben wij als mens kapot gemaakt. God, de hoogste majesteit, laat dat niet ongestraft. Hij is daarover vertorend. Boos. Hij laat het ook merken. En je kunt denken, maar wordt de wereld niet te zwaar gestraft? Is al die ellende niet te erg? Ja, God weet wat rechtvaardig is. En God kent het gewicht van onze opstand tegen hem. En naar zijn oordeel verdient onze opstand de eeuwige verdoemenis. Al dat lijden in de wereld, ook wat drukt op onze eigen schouders, rouw, teleurstelling, problemen, pijn, dat herinnert ons aan de toren van God tegen het hele menselijk geslacht. En gemeente, wilt u dan erkennen, heren, ja, ik heb niet beter verdiend. Wanneer we tegen dat lijden oplopen, en wanneer dat zwaar drukt, zullen wij dan buigen. O God, ik heb niet beter verdiend. Bij u is geen onrecht, maar bij ons en bij onze vaderen, wij hebben gezondigd. En door onze schuld ligt er die vloek over de aarde. Daar ben je het niet zomaar mee eens. De Heilige Geest is nodig om ons te overtuigen en te laten ontdekken hoe het is dat we Gods toorn waardig zijn. De Heilige Geest is nodig om ons hoogmoedige hart te breken, om ons te laten buigen onder de aanklacht van Gods wet. En wie niet wil buigen, die zichzelf handhaaft tegenover God, die zal in zijn gericht uiteindelijk toch moeten buigen. En komt erachter. Op een dag komt de grote rechter. Hij zal een oordeel over u vellen. Over heel het leven met alles wat we hebben gedaan. Een oordeel over wie u bent. Hoofd voor hoofd zullen wij voor de rechter worden gebracht. Schrift zegt, het is voor de mens beschikt eenmaal te sterven. Daarna volgt dat oordeel. En wanneer we dat verzwijgen, dan zouden we de mensen misleiden. Ook de apostelen in het boek Handelingen, wanneer zij de mensen toespraken, wie ze ook waren, die zeiden dat God een rechter heeft aangesteld. Op een bepaalde dag zal die rechter de hele wereld oordelen. Wanneer we dat over God als rechter in zijn toren, als je dat in de kerk zelden meer hoort, ja, dan ontbreekt het toch een wezenlijk onderdeel van de boodschap. En dat is niet eerlijk. Dan hoor je maar een halve waarheid. En bovendien komt de urgentie, de grote noodzaak en drang van het evangelie niet uit de verf. We komen allemaal voor de rechter te staan. En daarom die vraag, wat vindt God van mij? Zal hij mij afkeuren, zal hij mij veroordelen of zal hij mij toch aannemen en met mij tevreden zijn? Hoe dat uitpakt, zijn oordeel, van het allergrootste belang, het verschil tussen hemel of hel. Ja, op de vraag wat God van je vindt, daar is wel een antwoord. Wanneer wij daar nou heel erg onzeker over zijn, dan kun je heel erg je best gaan doen. Je best om God gunstig te stemmen. En dan hoop je per saldo dat het goed genoeg zult zijn. Maar zijn oordeel over u en mijn leven luidt: u bent een overtreder van zijn wet. U hebt Gods eer geschonden. Je hart is een vuile bron met een veelheid en misdaad. Wij mensen, gemeente, zijn mensen onder Gods toren. De rechter moet ons veroordelen. En met onze eigen prestaties ontkomen we er niet aan. En het vele verdriet, het lijden, de gebrokenheid in deze wereld, ja, dat herinnert ons eraan. Gods ongenoegen rust op de aarde. En niet dat elk lijden een directe straf is op bepaalde persoonlijke zonden. Bijbels gezien is er nog veel meer over te zeggen. Maar het waarschuwt wel. De Heere van hemel en aarde zal ons oordelen. Hoe blijf ik staan in het gericht? Hoe word ik rechtvaardig voor God? We hebben eerst gezien wat ons lijden ons vertelt. En vandaar komen we op wat voor lijden Jezus treft. Want dat is het onderwerp van zondag 15. En ik begon met de vraag, wat verstaat u onder lijden? Nou, in zondag 15 staat ook zo'n vraag. Alleen dat betreft niet ons lijden, maar dat betreft het lijden van de Heer Jezus. Wat wij belijden met de 12 artikelen van het christelijk geloof. Ik geloof in Jezus Christus die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Wat betekent dat voor u? Dat Christus heeft geleden. Ja, we stonden zojuist stil bij de Bijbelse waarheid dat het lijden ons herinnert aan Gods toorn over de zonde. Die vloek over de wereld. Maar Jezus is onschuldig. Jezus is vlekkeloos. Hij is voluit onberispelijk voor God en de mensen, werkelijk en totaal onschuldig. Vanaf het begin dat God zo'n mens is geworden, tot het einde toe, in zijn sterven op Golgotha, was hij en bleef hij zonder enige zonde. En hij heeft geleden. Hij is het die geleden heeft onder Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder die hem moest berechten. En die rechter die kon alleen maar verklaren, ik vind in hem geen schuld. Steeds weer. Pilatus liet hem geeselen, die maakte een spotkoning van hem met die doornde kroon en dat purperen kleed. Kijk die mens, toch totaal onschuldig. Ik vind geen schuld, zei Pilatus. En zo is het ook in Gods ogen. Jezus heeft nooit één wet van zijn vader overtreden. Nooit enig kwaad gedaan, alleen maar goed, de rechtvaardige, heerlijk beeld van de onzienlijke God. En toch heeft hij geleden. Tijdens heel zijn leven op aarde geleden, geen plaats in de herberg. Daar begon het al. Neergelegd in zo'n armoedige kribbe. Wat een schande eigenlijk. Op de vlucht naar Egypte, een Nazarener genoemd. Een mens ook met honger en dorst. Hij werd geleid in verzoekingen door de duivel. Aan lichaam en ziel heeft hij geleden. Onder Pontius Pilatus ook. Hij leed onder de vijandschap van de Farizeeën, het ongeloof, de goddeloosheid van de mensen, aan de angst in Gethsemane. Hij werd geslagen. Zijn lijden tijdens heel dat leven op aarde, maar in bijzonder aan het einde daarvan, onder Pontius Pilatus staat erbij. Merkwaardig is dat eigenlijk. In die 12 artikelen van het geloof, waarmee de kerk overal en altijd uitspreekt wat ze gelooft. Door de hele wereld, eeuwenlang. En er staan er in die 12 artikelen 2 namen van gewone mensen. Maria, als moeder door wie Jezus werd geboren. En Pilatus, als rechter, door wie hij werd gedood. Ja, Pilatus, ook een historisch persoon, een Romein, die eens toen en daar leefde. En dat laat ook wel zien, dit leven en dit sterven van Jezus Christus, dat is niet slechts een idee, dat is niet zomaar een mooi verhaal, maar dat is iets van vlees en bloed, dat is werkelijkheid in onze geschiedenis. Maria had ermee te maken. En Pilatus, historische personen. Maar dat laat nog iets zien, dat geleden onder Pontius Pilatus. Jezus is officieel veroordeeld. Hij stond werkelijk voor de rechter. En hij zei daarover zelfs, u zou geen macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Door het van God gegeven gezag is Jezus veroordeeld. Het oordeel van God kwam over hem. Dat strenge, rechtvaardige oordeel van God. Niet over zijn misdaden, maar dat strenge, rechtvaardige oordeel van God over onze misdaden. Dat werd over hem uitgesproken. Dat werd uitgevoerd. Jezus Christus droeg in al zijn lijden die toorn van God tegen de zonde van de mensen. Moest dat niet Gods oordeel zijn over mijn leven? die spot en smaadt, die slagen, die dood. Had ik toch niet de eeuwige verdoemenis verdiend, met lichaam en ziel? Het kwam op hem. Jezus is veroordeeld, is gekruisigd. Hij is neergedaald tot in de verschrikking van de hel. God heeft hem gemaakt tot zonde, al zijn toorn op hem geconcentreerd. Zo is Christus het zoenoffer voor u en voor mij. Het offer als de betaling voor onze schuld. De borg in onze plaats. Wanneer u, gemeente, wanneer u uzelf moet veroordelen, kijk naar de Heere Jezus. Kijk hoe hij daar stond voor de rechter in uw plaats. Kijk hoe hij de geestelingen ondergaat in uw plaats. Hoe hij die vrede dood sterft in uw plaats. Zondag 15 noemt in die drie vragen Gods toren, Gods oordeel en de vloek. Dat is het wat op hem neerkwam. De toren van God tegen de zonde van de mens. Door onze opstand is God geraakt. Hij is gekrenkt. Maar het is ook een rechtvaardig oordeel. Straf volgens het recht van God. En Jezus Christus heeft de vloek op zich geladen. Hij droeg onze ellende. En dat is nu onze redding. Gods Zoon deed het om zondaren te verlossen. Mensen die zichzelf moeten veroordelen, die God zou moeten afkeuren, om zulke mensen vrij te spreken. Hoe krijg ik daar deel aan? Hoe kan ik zeggen, hij heeft ook mij verlost? Hij heeft mij persoonlijk verlost van de eeuwige veroordeling. Oh, heel eenvoudig. Hoe krijg je daar deel aan? Door het woord te geloven. Het woord dat mij veroordeelt en mij vrijspreekt. Door het woord te geloven. Enerzijds te erkennen dat ik die dood heb verdiend. En tegelijk te vertrouwen op de genade van Christus. We staan te boek als schuldigen. Maar Jezus, hij staat voor de rechter om verschuldige vrijspraak te verwerven. Om vijanden met God te verzoenen, om die vloek weg te nemen en de zegen uit te delen. En hij biedt het aan om niet. Hij nodigt u om uw leven in zijn handen te leggen. Bid hem om genade. Leg je hart voor hem open. Neem zijn gerechtigheid aan. Want zo bent u rechtvaardig voor God. En zo zult u zonder vrees voor zijn rechterstoel kunnen verschijnen. Met Christus kan dat. Schuilend achter zijn bloed. In hem begrepen door het geloof. Zo kunt u zonder vrees voor God komen. God zal u niet afkeuren. Hij zal u aanvaarden. Hij zal u niet veroordelen. Hij haalt je binnen, zeker, in zijn koninkrijk. Is dat eigenlijk geen heerlijk evangelie? Hij voor mij. Hij door het geloof de mijne. En dan bevrijd. Waarom zou dat zoveel niet aanspreken? Ja, misschien omdat je God voorstelt als alleen maar aardig en vriendelijk, eenzijdig, als een God die zo fijn voor je zorgt, dan heb je toch ook geen verzoening nodig. Geen verzoening door het bloed van Christus. Wie een godsbeeld heeft, een gedachte over God zonder zijn rechtvaardige toren te zien, zonder zijn heiligheid, als verterend vuur. Ja, dan zegt het toch ook maar weinig. Versta je niet de diepte van het lijden van Christus? Wat hij nu werkelijk heeft gedaan, wat dat te betekenen heeft, wat een bevrijding dat is. Als ik het wel zie, als ik het wel wil erkennen en voorbuig, de rechter moet mij veroordelen. Maar Christus wilde in dat oordeel sterven, dan ligt daar mijn heil. Dat God mij wil aannemen, om Christus wil. Ja, dat hij mij zelfs goedkeurt, rechtvaardigt, vanwege zijn gerechtigheid. Wat voor lijden Jezus treft, dat was het tweede punt. Ten derde, wat het kruis mij vertelt. En daar zijn we eigenlijk al bij gekomen. Die verlossing door het bloed van Christus. Dat is een geweldige boodschap en daar hangt zoveel van af. Mijn eeuwige bestemming, mijn positie voor God. Dat maakt het verschil voor de eeuwigheid. Kan ik erop aan? Ligt nu heel onze straf en vloek helemaal op hem? Kan ik er zeker van zijn? Dat wilt u toch weten? Want die beslissende vraag, daar wil je zekerheid over hebben. Die ene kant dat we zondaren zijn, dat is zeker. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En het rechtvaardig oordeel. Maar nu, of Jezus dat oordeel werkelijk gedragen heeft, volledig, voor al mijn ongerechtigheden. Nou hoor eens, zegt de kerk in die 12 artikelen, hij die geleden heeft en is gekruisigd. Kijk eens, Jezus stierf aan het kruis. Hij stierf hangend aan het hout. En dat zegt nog iets bijzonders. De doodstraf kun je op verschillende manieren krijgen. Maar over zo'n dood aan het kruis hout vertelt de Bijbel nog iets extra's. In Galaten 3 verwijst apostel naar een tekst uit Deuteronomium 21. En daar staat een opgehangene is voor God een vloek. Vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Dus ziet u, Christus is niet zomaar gedood. De Joden zelf gebruikten de kruisiging niet. De Romeinen alleen maar voor misdadigers die geen Romeinse burgers waren. Maar Jezus, ja, hij werd wel gehangen aan het hout. Pijnlijke dood, smadelijk, vernederend. Maar volgens de schrift ook een vervloekte dood, de onschuldige, vervloekt. En voor ieder die geen rust kan vinden, die opgejaagd wordt door het besef van zijn zonde, vreest voor Gods toorn, let daar maar eens op. Jezus heeft de vloek op zich geladen, om die weg te nemen. Jezus is de zaligmaker die heel dat oordeel over zich heen heeft gekregen. En zou hij nu met zijn kostbaar bloed niet werkelijk de totale bevrijding hebben verworven? Ja toch. Zie hoe diep hij ging. Zou het offer van dit onschuldige lam niet genoeg zijn voor u? Zeer zeker. Geloof hem. Zijn verdienste is meer dan genoeg om de zonde van de hele wereld weg te nemen. Daar kunt u op vertrouwen. U kunt erop vertrouwen. En dat is de weg. Dat is de manier om er deel aan te hebben. Heer Jezus Christus, ik hoor uw woord. En ik zie hoe u hebt geleden. U bent gekruisigd. En ik bid u, red mijn ziel, verlos mij van de toorn. Ja, u bent mijn borg. U bent mijn zaligmaker. Ik heb vertrouwen in uw genade. Zeker weet. Dat geloof, dat is de weg om er deel aan te krijgen, om erin te schuilen, om erin veilig te zijn. En die man, Jezus, die dus volstrekt onschuldig was, de rechtvaardige, die eens zelf voor Pontius Pilatus stond en door die wereldlijke rechter is veroordeeld, diezelfde man, Jezus Christus, die komt eens terug als rechter. Voor diezelfde man zullen wij staan, u en ik. En hij heeft ook vanavond weer zijn genade u aangeboden. Wat hebt u gedaan? Met hem, met Jezus. Wat hebt u gedaan? Wat doet u met zijn woord? Met het evangelie van zijn bloed? We moeten eens voor hem verschijnen. Zult u verheugd zijn om hem te zien? Mijn heiland. Of moet u vrezen voor zijn toren, omdat u hem niet hebt gewild? Daar komt het op aan, gemeente. Wat doet u met dat woord dat u verkondigd is? Daar ligt het grote verschil. En ook vanavond mag u het horen, het evangelie van de verzoening door de Heer Jezus Christus. Laat het niet langs u heen gaan, maar sluit het in uw hart. Sluit hem in uw hart. Want er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus staan, zijn. Wie hem is ingelijfd, die zal vrij uitgaan. Die is verlost, die zal leven. Je staat rechtvaardig voor God. Niet door eigen verdiensten, maar dankzij Jezus Christus, Gods Zoon. En zo deel je in alle zegeningen die hij heeft verworven. Amen. We zullen zingen van Psalm 71. Psalm 71, vers 15. Gij deed mij veel benauwdheid smaken. En ook vers 16. Gij zult met luister mij omringen, mij troosten in mijn smart. En dan zal ik blijven hard uw goedheid zingen. Psalm 71, vers 15 en 16. Laten we nu samen danken en bidden. Almachtige God, trouwe en heilige Vader, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, nader in ons gebed tot u. En dankzij hem en die weg die hij heeft bereid met zijn eigen bloed, mogen wij weten dat we tot de troon van de genade komen. Dat we barmhartigheid mogen verwachten. En we bidden van u. Heere, wilt u zo ons omringen en leiden, ook in deze week. Heere, geef toch dat we onze rust en schuilplaats zo mogen hebben in de Heer Jezus Christus. En dat we in verwondering u daarom ook willen dienen en groot maken. Omdat Christus zijn leven gaf aan het kruis. Omdat hij die vloek heeft gedragen, is afgedaald in het diepste, donkerste van uw toren. En zo, Heere, mogen we u danken en aanbidden. Zo bidden wij dat u ons helpt in de dingen die we in het leven tegenkomen. Bij geestelijke vragen, Heere, als er verdriet en zorg is, als het lijden zwaar drukt. U bidden we om uw hulp en zegen ook in verantwoordelijkheden, werk dat gedaan wordt. In relaties van gezinnen, huwelijken, vrienden. Leid ons daarin. Schenk ons uw liefde en wijsheid. Mogen we zegen ontvangen en geven. Blijf zo ook deze week ons nabij. U bidden we dat u hen die in het onderwijs werken, helpt en uw zegen schenkt. Om kinderen en jongeren het onderwijs te geven. Om oog voor hen te hebben. Om ook christelijke scholen vanuit de Bijbel over u te vertellen. Heere, wilt u dat ook zegenen. Geef ook in deze week nog weer volharding in de bijzondere omstandigheden waarin het onderwijs gegeven wordt. Wees met de jongeren zelf, met de kinderen. Wilt u ook hen helpen, bescherming geven. We bidden ook voor kinderen voor wie het heel moeilijk is of waar het thuis eigenlijk niet goed gaat. Wij bidden van u, wilt u naar hen omzien, dat er ook de juiste hulp voor nodig is of dat daar rust en vrede voor komt. Wees hen nabij. U bidden wij dat u zieken gedenkt, hen die rouw dragen, mensen waar spanning is, in een bedrijf grote zorg, of voor hun baan, of misschien ook in bepaalde relaties die onder spanning staan. Wij bidden van u, geef daarin rust en kracht. Hoor het gebed dat u wordt opgezonden. Leer ons ook met uw Heilige Geest om te volharden, om in geloof tot u te bidden, ons leven aan u toe te vertrouwen. U danken we ook voor alle goedheid die u ons geeft. Ook voor ieder die zich inzet in deze tijd om leiding te geven aan ons volk. Om het coronavirus en de verspreiding daarvan te bestrijden. Heere, geef hen wijsheid in de politiek, in de zorg, bij de hulpverleners. Wilt u hen allen helpen om zo goed mogelijk zich in te zetten. U danken we ook voor de kennis en de kunde om middelen te vinden om het virus te bestrijden. U danken wij ervoor en wij bidden om uw zegen erover. Leer ons, ook als christenen, als kerk, om ons vertrouwen niet te stellen op de middelen, maar op u alleen. U bent het die regeert en zo de middelen in dankbaarheid ontvangen. Blijf bij ons in deze week en aanvaard onze dank. U komt alle eer toe. En dat alles in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen we van Psalm 32, vers 1 en vers 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven En vers 6, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Psalm 32, vers 1 en vers 6. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Thank you.